We gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 16. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen. Ja, de ure komt dat een ieder die u doodt zal menen, goden een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij nog de Vader, nog mij kennen. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat ik ze u gezegd heb. Doch dit heb ik u niet van het begin aan gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar, omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid. En van oordeel, van zonde, opdat zij in mij niet geloven, van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet, van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeg ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. O Vader, wij danken u dat we naar uw woord mogen luisteren en naar de woorden van de Heer Jezus, die hij gesproken heeft toen hij het Pascha vierde met zijn discipelen. En wat een wonderlijk woord, en we bidden u dat de Heilige Geest heel dicht bij ons zal zijn in deze komende tijd, omdat wij het zouden begrijpen en ons leven door hem laten leiden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het is de vijfde keer dat we met elkaar nadenken over het werk van de Heilige Geest. De eerste keer hebben we algemeen gesproken en de tweede keer... Maar hij doet het niet. De tweede keer hebben we gesproken over dat de Heilige Geest ook in de schepping werkt. En we hebben toen ook gezien dat de Heilige Geest de schepping onderhoudt en dat de Heilige Geest twist met de mens en dat hij de maatschappij onderhoudt. Een geweldige werk van de Heilige Geest. Daarna hebben we gezien dat de Heilige Geest de Bijbel heeft geschreven. En we hebben toen aangetoond dat die Bijbel een menselijk boek is, maar ook een goddelijk boek. Het fundament van ons christen zijn. En dan vorige keer hebben we met elkaar gekeken naar hoe de Heilige Geest in het leven van Jezus werkte. En we hebben toen gezegd dat de Heer Jezus als mens kwam op aarde en nog steeds God was. Elk moment van zijn leven op aarde was hij God. Maar hij heeft het God zijn niet gebruikt. Zoals Filippenzen dat zo prachtig zegt, hij heeft Goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Hij is nooit in zijn leven, in tijden van moeilijkheden, in zijn godheid gevallen. Heeft hij nooit gebruik gemaakt van zijn godheid. Hij heeft altijd zich laten leiden door de Heilige Geest. Hij heeft zich ontledigd. Niet van zijn godheid, maar wel van zijn goddelijke kwaliteiten. Nu gaan we verder en nu komen we in dit gedeelte. Dan komen we in het werk van de Geest na Pinksteren. En dat is heel belangrijk dat we dat begrijpen. Het werk van de geest is dus veel groter en veel rijker en veel dieper en veel essentiëler dan wat we nu zo vaak horen van de gaven alleen. Daar kom ik straks op, later op de gaven. Maar dit zijn de essentiële dingen. En dit is een prachtig gedeelte. Dit gedeelte, daar zegt de Heer Jezus vlak voor zijn sterven, ik moet je iets zeggen. Ik heb dat nog nooit gezegd tegen jullie, maar ik moet je iets zeggen. Er komt een tijd, dat is hun tijd, dat is de tijd van de overste van deze wereld, en dat hij jullie zal haten, dat hij jullie zal doden. En er zullen geweldige, moeilijke tijden komen in de wereld. Hij zegt, ik ga iets heel bijzonders doen. Ik ga naar de Vader, en als ik bij de Vader ben, zal ik de Geest sturen, en die Geest zal een rechtsgeding beginnen. Die Geest zal een rechtspraak beginnen. Die Geest zal er een advocaat zijn, een trooster, een parakleet, dat is de advocaat. Iemand die erbij roept. En er zal een groot rechtsgeding komen tussen mij en de wereld. En dat rechtsgeding, dat zal gaan over 3 onderwerpen. Dat zal gaan over de zonde, over de gerechtigheid en over het oordeel. En de Heilige Geest zal daarin de leiding nemen. Want je zal ontdekken dat je daar geen touw aan vast kan knopen. Dat alles wat zichtbaar is tegenovergestelde is aan wat het werkelijk is. En de Heilige Geest zal dat gaan doen. En vanmorgen wil ik u spreken over hoe dat de Heilige Geest dat doet. En wat hij dan precies doet. En dit is fascinerend. Maar dit is essentieel. Ook voor ons gemeente zijn. De doelen die wij hebben voor de gemeente. Dit is essentieel vanmorgen. Maar laat ons eerst eens kijken wat hij gaat doen. Dus de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde. Overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. 3 belangrijke dingen. Dus de Heilige Geest, als die komt op aarde, dan gaat hij overtuigen van zonde. Nou, wat bedoelt Jezus nu eigenlijk? Hij zegt dit, kijk, zegt hij, ik ga straks naar het kruis. Ik krijg een proces. En daar komen allerlei belangrijke mensen van deze aarde die de macht hebben, die gaan een uitspraak doen over mij. En ze komen tot de conclusie dat ik gekruisigd moet worden. En het wordt zichtbaar. Je zal zien dat ik aan het kruis ga. En dat ik mij niet verweer. En dat ik geen woorden zal spreken. Ik zal me niet verdedigen. Ik zal niet spreken wat God mij niet ingeeft. En de Heilige Geest zal mij niet als een parakleet bijstaan. Ik zal alles alleen moeten doen. En dan krijg je de indruk dat ik verlies. Dan krijg je de indruk dat ik daar hang omdat ik fouten heb gemaakt. Omdat ik een zondaar ben. Dan krijg je de indruk dat ik een gevaar ben, dat ik een misdadiger ben. Maar zegt hij, ik zal de Heilige Geest zenden en die zal als een parakleet aan de wereld tonen dat het niet zo is. Dat ik geen misdadiger ben, dat ik geen zondaar ben, maar dat er een andere reden is dat ik aan het kruis hang. En de reden is, zoals dat hier ook zo prachtig staat, van zonde omdat zij in mij niet geloven. De reden dat ik aan het kruis gegaan ben, ligt niet aan mij. En de Heilige Geest zal dat als parakleet tonen. Ligt niet aan mij dat ik fouten gedaan heb. Dat ik in opstand geweest ben. Dat ik de maatschappij in gevaar breng. Dat ik, noem maar in, alles wat men Jezus op zijn schouders heb gelegd. De Heilige Geest zal je aantonen, door alle eeuwen heen, aan duizenden, miljoenen mensen, dat de echte reden van mijn kruisiging is ongeloof. Dat ze niet hebben geloofd in wat ik heb gezegd. Dat ze niet hebben geloofd dat ik gekomen ben om de wereld te redden. Ze waren ongelovig. De Farizeeën en schriftgeleerden hadden geen enkele reden om mij te kruisigen. De enige reden waarom dat ze deden, is omdat ze ongelovig waren. Terwijl ze de vrome mensen waren, terwijl ze in gewaden baden, terwijl ze iedereen onder invloed brachten van hun vroomheid. Geloof het niet, zij waren ongelovigen. En de Heilige Geest zal dat overtuigen. Nou, het tweede waar de Heilige Geest van overtuigen zal, is van gerechtigheid. Hij zegt hier eigenlijk, kijk, zegt hij, ik zal gearresteerd worden. En ik zal voor diverse rechtspraken komen. Er zullen de hoogste gerechtsorganen zullen uitspraken over mij doen. Er zullen getuigen komen die alles zeggen waarom ik gekruisigd moet worden. En dan zal ik voor Pilatus komen. En dan zal ik voor het volk komen. En het volk zal recht spreken over mij. Ze zullen tegenover mij Barabbas zetten. En die Barabbas, dat was een moordenaar. Dat was een misdadiger. En ze zullen hem kiezen in plaats van mij. En de hele wereld zal daarin geloven. Want er is recht gesproken. Maar hij zegt, er komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal haarfijn aantonen dat heel die rechtspraak één grote leugen is. De Heilige Geest zal aantonen dat ik Heer ben en dat er niemand anders Heer is. Wat een prachtig werk van de Heilige Geest. En dan het derde zegt hij, of hier zegt hij dan, en hoe kunnen jullie dat weten? Hij zegt wel, zegt hij, je moet goed opletten wat er gaat gebeuren. Ik zal sterven, ik zal opstaan uit de doden en ik zal naar de Vader gaan. En de Vader zal mij ontvangen. En als de Vader mij niet ontvangt, heeft de wereld gelijk. Maar als de Vader mij ontvangt, dan weet je dat de wereld niet gelijk heeft. En de Heilige Geest zal jullie tonen, zegt hij, dat ik bij de Vader word ontvangen. Want ik zal je de Heilige Geest zenden. En als de Heilige Geest gezonden is, is dat een teken dat ik in de hemel ben ontvangen. Het is met die duif, weet je wel, dat ik al eerder gezegd heb. Die duif, die neemt Jezus als het ware mee van de aarde. De discipelen geven hem een duif. En een duif komt altijd bij zijn baasje terecht. En de discipelen geven de Heer Jezus een duif. En die zeggen, Heer Jezus, als je nou in de hemel bent, wil je dan die duif loslaten. En als die duif dan bij ons komt, weten wij dat u daar bent. En toen Pinksteren was, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen kwam die duif in de symbolen toen van vuur en wind, kwam op de discipelen. En toen wisten ze, hij is verhoogd. Hij is aanvaard door de Heer. En de Heilige Geest heeft hen overtuigd. Dat heel die rechtspraak een farce was. En dan zegt hij, weet je, en er is nog wat, zegt hij. Er is een oordeel. Hij zegt, en dat is heel belangrijk. De Heilige Geest zal overtuigen van oordeel. Hij heeft zojuist gezegd, ze zullen komen en ze zullen je in de synagoge werpen. Je zal alles verliezen. Je zal, zoals Dennis al gezegd heeft, in de willekeur van de wereld vallen. En geen touw, niks meer vast hebben in deze wereld. Alles wordt je ontnomen. En de discipelen hebben dat allemaal meegemaakt. Alleen Johannes is niet vermoord. De rest is alles vermoord. En ze hebben het meegemaakt. En dan kan je denken dat de overste van deze wereld wint. Maar, zegt hij, de overste van deze wereld is veroordeeld. En weet dat, waarom hij dat doet, is omdat hij weet dat hij veroordeeld is. Hij heeft niets in zijn handen, maar hij gaat tekeer om iedereen op het verkeerde been te zetten. Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is de Heilige Geest, dat heeft hij gedaan door de eeuwen heen. Hij heeft miljoenen mensen overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En hij heeft daarin laten zien aan mensen, aan diep in hun hart, dat Jezus zonder zonde was. En dat Jezus stierf in onze plaats. En dat Jezus de overwinnaar is. En van binnenuit de machten heeft tentoongesteld. En dat is een geweldige zaak. Dat is wat de Heilige Geest doet. En we zijn dankbaar voor het werk van de Heilige Geest. Bedroeft hem niet, want dit doet hij. Maar laat ons eens kijken hoe dat hij dat doet. En hoe dat Jezus dat hier zegt. In vers 7 zegt hij, doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Dat is wat Pinkster gebeurt. En dat is waar wij van genieten, dagelijks. En dan zegt hij, en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En als hij komt. Maar hoe komt hij dan? Wat zegt Jezus hier hoe de geest komt? Lees het nog een keer. In vers 7. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als ik hem tot u gezonden heb, zal hij via u de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, daar word je stil van. Betekent dus eigenlijk dat de hoogste roeping van de kerk, van de gemeente, is de wereld overtuigen van zonde. Dat de hoogste roeping van de kerk is de wereld overtuigen van gerechtigheid. En dat de hoogste roeping van de kerk is de wereld overtuigen van het oordeel. Dat de hoogste roeping van mijn leven is mijn omgeving te overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Dat betekent dat de Heilige Geest voortdurend mij overtuigt van zonde. En dat de Heilige Geest uitsluitend kan werken, kan overtuigen, de wereld kan overtuigen door overtuigde mensen. Dat is de lijn van de schrift. Kijk maar. Als Pinksteren gebeurt, dan is daar veel verwarring. Wat gebeurt hier? En Petrus pakt de Bijbel. En Petrus begint te prediken. En dan staat er dat toen Petrus predikte, dus moet het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? Mannenbroeders. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen. Dus wat doet Petrus daar? Petrus doet daar wat de Heer Jezus hier zegt. De Heilige Geest kwam op hem en de Heilige Geest gaat via Petrus de wereld overtuigen van zonde. Hun harten waren diep getroffen. Omdat Petrus zijn leven diep overtuigd was van die waarheid dat de zonde Christus aan het kruis heeft gebracht. En niet enig recht, maar één en al onrecht dat hij de Heilige is die in onze plaats stierf. En dat de massa die het opnam tegen die ene, dat getallen niet tellen. De meerderheid heeft absoluut ongelijk. En die ene heeft gelijk. Nou, bent u daarvan overtuigd? Zijn we daar als kerk mee bezig? Is dit de focus van onze gezinnen? Om onze kinderen te winnen? Vaders? Moeders? Ben je daar de kracht van de Heilige Geest mee bezig? Hoe kan ik leven zodat allen die mij toevertrouwd zijn, leren dat de zonde de Heer Jezus heeft gekruisigd? En dat niet de gerechtigheid, dat er geen reden was in Jezus, maar dat er reden was in ons dat hij gekruisigd werd. En hij zegt, dit is het werk van de Heilige Geest. En dat is zo prachtig, dat is de parakleet. Dat is dus een rechtsgeding tussen God en de wereld. Waarin God via mensen, via overtuigde mensen, de wereld overtuigt. En dat is indrukwekkend. Ja. Betekent dus eigenlijk dat wij onze focus moeten leggen op een heilig leven. Volgende keer ga ik daar eens een keer over spreken nog. Hoe de Geest dat doet in ons leven. Hoe die ons heilig laat leven. Want de heilige leven, dat is het getuigenis waardoor de wereld overtuigd wordt van zonde. Niet woorden, niet veroordelen, maar leven tot eer van God. En de juiste accenten leggen in het leven. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Nou, bent u daarvan overtuigd? Kan de Heilige Geest in uw leven u overtuigen? Nou, dat is een heel moeilijk iets. We hebben in de Schriften 2 fenomenen rondom de Heilige Geest. De ene is dat we de Geest niet mogen lasteren. Als er één vraag is, of als er een vraag is die het meeste gesteld wordt, is deze vraag het. Wat betekent het de Geest te lasteren? Want dan, die kan niet vergeven worden, zegt Matthäus. Als je de Heer Jezus lastert, kan dat vergeven worden. Maar als je de Geest lastert, kan dat niet vergeven worden. Nou, dat komt omdat de Geest overtuigt van zonde. En als je de Geest lastert, dan kan die je niet overtuigen van zonde. Dus als je hier bent en je bent wedergeboren geworden en je bent gedoopt en je hebt dat gedaan in oprechtheid naar God toe, heb je nooit de lastering van de Geest gedaan. Kan je ook niet meer doen. De lastering van de Geest doen mensen die verhard zijn en het prille werk van de Heilige Geest weerstaan, die zich nooit laten overtuigen van zonde. Als het eerst. Het is belangrijk dat we deze uitleg begrijpen. Want anders raak je daar even in de war. Als je in zwakte komt of in psychische nood komt, zijn het deze vragen die mensen stellen. Maar dat kunnen wij niet. Als je wedergeboren bent, kan je niet de Geest lasteren. Want de Geest is al in je bezig. Maar je kan wel de Geest bedroeven. En als je de Geest bedroeft, kan hij je niet overtuigen van zonde. Dan kan hij je niet een overtuigd persoon maken die anderen kan overtuigen van zonde. En God heeft het zo gewild dat de verbreiding van het evangelie altijd via overtuigde mensen gaan. De verbreiding van het evangelie gaat nooit zonder mensen. Het is niet zo dat de Geest ineens in Brazilië neerdaalt. Of dat de Geest ineens in Noord-Korea neerdaalt. Nee. Het gebod is uit te gaan. Overtuigde mensen. En vertelt het evangelie aan alle in de wereld. Mensen moeten het vertellen. Overtuigde mensen moeten het vertellen. En de Heer Jezus zegt dan. En een van de middelen die gebruikt wordt, is dat u in intense nood komt. Dat u alles wordt afgepakt. Dat u komt daar waar ik was. dat men ten onrechte u in de gevangenis gooit, dat men u uit de synagoge gooit, en dan zal blijken of u een waarde in uw leven hebt die hoger is dan dit leven. En de geest zal u dan gebruiken. Daarom is de welvaart waarin wij in zitten, is een heel moeilijk iets voor de Heilige Geest. Want wij zijn voortdurend bezig ons comfort in stand te houden. En we hebben voortdurend compromissen. En we kunnen niet komen tot de diepte van de overtuiging van zonde, waardoor we het ook niet kunnen overdragen aan anderen. Ik heb een broer, ik heb 3 broers, 1 is gestorven pas. Maar ik heb 2 broers die nog leven, die hebben alle 2 een gemeente ook. Doen hetzelfde werk als ik. 1 in Almere en 1 in Hardingsveld, mijn geboorteplaats. Die broer in Almere, die is jaren geweest in Harderwijk, in een gemeente. Waar de voorganger homoseksuele relaties had. Was getrouwd, maar had diverse homoseksuele relaties in het land. Jaren heeft dat geduurd. En jarenlang heeft hij gepredikt. En toen het openbaar kwam, toen bleek dat in de gemeente tientallen homoseksuelen praktiseerden. En ze hadden nooit contact met elkaar. Maar de vijand van God had dat zo prachtig georganiseerd. En niemand sprak erover. En niemand overtuigde de ander van zonde. Want dat durfde men niet. Omdat de geest van God bedroefd werd, intens bedroefd werd, ging de kracht van de geest weg. En de zonde tierde welig. En het evangelie werd gereduceerd tot een klein vernisje op het leven, vrolijk, fijn. De Heere redt ons, de Heere zegent ons. Iedereen deed mee aan het avondmaal. En de kracht van heiliging was totaal verdwenen. Maar de Heer Jezus zegt nu hier. Je zal in lijden komen. En je bent een discipel van mij. En een discipel is niet hoger dan de meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Maar, zegt hij, ik stuur de advocaat. En die heb een rechtsgeding. En die advocaat is jouw advocaat. En die advocaat overtuigt jou van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die laat jou zien in de diepste van je lijden dat het niet jouw zonde is waardoor je lijdt. Maar dat het hun zonde is tegenover mij waarom je lijdt. En je zal getroost worden. En hij zal je tonen dat het 1000 maal beter is te lijden omdat je goed doet, dan te lijden omdat je slecht doet. En die zal je overtuigen van gerechtigheid. Die zal je tonen dat je gerechtvaardigd bent en dat je bij mij hoort. En je zal getroost worden. De geest zal jou overtuigen van jouw positie ten opzichte van de Vader. En dan word je veroordeeld en dan zal je daar in de gevangenis zitten en de geest zal jou overtuigen dat niet jij veroordeeld bent, maar zij veroordeeld zijn. En zo zal jij in die kracht van de geest mensen in de war brengen en zeggen, wat is hier aan de gang? En ze gaan nadenken en ze gaan de Heere dienen. Zo zegt Paulus het in tot de gemeente van Filippenzen, zegt hij. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in 1 geest, 1 van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstander laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van u behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. in dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Wat geweldig. Wat geweldig. Ik hoorde een getuigenis jaren geleden van een Zuid-Koreaan. En die Zuid-Koreaan die staat aan de basis van de grote opwekking in Zuid-Korea. 1/3 van de bevolking van Zuid-Korea is christen geworden. Als je daar in de bus zit, dan zitten daar tientallen mensen de Bijbel te lezen. Daar heb je een van de grootste kerken. Die hebt 3 samenkomsten van 10.000 mensen. En aan de ene kant stromen ze eruit, aan de andere kant stromen ze binnen. Hebben gebedsbergen. En een van de leiders daarvan, een van de mensen die die opwekking heeft mogen beginnen, is een man die op het slachtveld gelegen heeft in de Koreaanse oorlog. En die heeft zich 3 dagen, heeft hij zich als dood gehouden tussen de berg van lijken die daar waren. En lag daar tussen de lijken en heeft zich 3 dagen dood gehouden, totdat alle die dat bewaakten weg waren. En toen is hij opgestaan. Heeft intens geleden. Maar heeft deze advocaat gekend. En de advocaat heeft hem overtuigd dat het niet het volk is dat schuldig is. Dat het niet God is die schuldig is. Maar de advocaat heeft hem overtuigd dat het de zonde is. De verdorvenheid is in de mens. En de advocaat heeft hem overtuigd van de gerechtigheid. En die heeft hem overtuigd van het oordeel. En toen is die in de kracht van de Heilige Geest gaan getuigen. En miljoenen zijn overtuigd geworden van de onschuld van Jezus. En dat hij uit ongeloof is gekruisigd. Dat er geen enkele reden in hem was. Maar dat hij de heiland is die plaatsvervangend stierf voor ons. Wat een werk van de Heilige Geest. En als u de Heilige Geest bedroeft, dan kan die dit werk niet doen in u. Dan kan die u niet heiligen. Als u de Heilige Geest bedroeft, dan betekent dat dat hij in jouw leven zich terugtrekt. En dat hij zwijgt. De Heilige Geest is een zeer nederig persoon. Die zich niet opdringt. Maar die u overtuigd heeft toen u tot geloof kwam dat de Heer Jezus Christus uw redder was. En toen u in deze wereld kwam en steeds meer van de wereld toeliet in uw leven, is dat vervaagd en is dat gereduceerd tot iets waar je dankbaar voor bent. Ik ga straks naar de hemel. En die gedachte heeft uw bediening van u afgenomen. En u hebt geen levenskracht meer om anderen te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en veroordeel. En u houdt vast aan het geweldige, ik ben gered. En de Geest kan niemand meer overtuigen van de eeuwige dingen van God. Wat een leven. En als het dan misloopt in je leven, en als je dan, zoals hier staat, de weg moet gaan van Jezus en in verdrukking komt, dan laat je God los. En zeg, is dat God? Dan roep je hem ter verantwoording. Maar dat komt omdat de Geest van God je niet diep hebt kunnen overtuigen. Ben je overtuigd? Is de gemeente van Herentals overtuigd? Is de evangelische beweging in Vlaanderen overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van het oordeel? Is ze overtuigd dat de enige onschuldige die op de wereld heeft geleefd, Christus is. En dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we door hem gered worden. Hij is de enige naam waardoor wij behouden worden. Dat is de Heilige Geest. Ben je getroost? Ben je getroost als je op je werk eruit gezet bent omdat je principieel was? En ben je dan getroost door de Geest en heb de Geest je laten zien, het is niet om jou, maar het is om de zonde. En heb je dan die houding gehad van blijdschap waar Dennis het over had? En heb je dan zo kunnen overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van het oordeel? Zoals Paulus dat zegt in de Filippenzen hoofdstuk 2. Zo lieve mensen, wat is de hoofdtaak van de gemeente? De hoofdtaak van de gemeente is een zout te zijn. Een licht te zijn. Zoals we gaan bestuderen in onze kringen, in de Efezebrief. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis. Dat is het ene. Neem geen deel daaraan. Doe niet mee. Maar dan staat er dit. Maar ontmaskert ze veeleer. Dat is uw taak. Ontmaskert ze. Toont dat die weg heilloos is. Laat het zien aan je vrienden. Moet het niet altijd zeggen, zoals Erik al gezegd heb. Je moet niet altijd binnenkomen met oordeel. Maar laat het zien hoe geweldig het is om de Heere God te dienen. Wij waren gisteren even in IKEA. Ik was iets vergeten te kopen, dus ik moest in Hasselt in IKEA zijn. En daar ontmoette ik een echtpaar. En we hadden zo'n praatje daar midden in IKEA. Een prachtig gesprek van een moeder en een vader. Die praten over de kinderen. Ik heb die getrouwd, ik heb die opgedragen. En ze zei, mijn dochter heeft anorexia gehad. En ze vertelde de diepte waardoor ze gegaan was. En ze vertelde de tranen en de enorme strijd die ze als moeder gekend had met haar dochter. En toen zei ze, maar Wout, zegt ze, het is zo geweldig. God was altijd dicht bij mij. Wat ben ik blij christen te zijn. Wat is het heerlijk om God te kennen. Ik had absoluut verloren geweest. Maar het is zo geweldig. Zo geweldig. Want ik heb fouten gemaakt als moeder. Maar hij heeft mij verzoend. En ze was overtuigd van de kruisiging van Christus. Dat haar dat genade had geschonken. En ik ontmoette daar een echtpaar dat eigenlijk zei, goh, we willen het eigenlijk, deze diepte die wij meegemaakt hebben, niet missen. Wat heeft het ons gezegend? Waarom? Omdat ze de parakleet bij zich had. Omdat ze de trooster bij zich had. En omdat de trooster overtuigd had, het licht van God is op jou. Ook al ga je door moeilijkheden in. Want het kruis van Golgotha is geen vergissing. Maar het kruis van Golgotha is de overwinning over onze zonden. En als je als ouders fouten en zonden maakt, horen onder de bedekking van dat bloed van Christus. En ik zag daar diep gelukkige mensen. Ik was echt doorgepakt. Dan dacht ik, wauw, wat fijn. En die hebben dan in een omgeving die heerlijkheid uitgestraald. En dat roept vragen op. En dan is dat gezegend. Zo de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hij begint daarmee bij de gemeente. En van daaruit naar de wereld. God zegen ons. O Vader, dat uw heerlijkheid zo over ons mag komen. Dat we gereinigd mogen worden en overtuigd mogen worden van deze drie belangrijke dingen die op Golgotha zijn geschied. En u hebt de overwinning behaald. U triomfeerde over zonde en dood. En wij prijzen uw eeuwige naam. Geest van God, dat u dat aan ons hebt duidelijk gemaakt, is onze grootste vreugde. En we bidden u dat we u nooit zullen bedroeven, maar dat we in uw wegen zullen wandelen. En luisteren zullen, zoals de Heer Jezus, naar uw stem en niet naar onze eigen stem. In de naam van Jezus. Amen.